Je luistert naar de Eat and Train podcast. Mijn naam is Laura Bleker en ik help je slank worden en blijven door middel van no-nonsense voeding en mindset coaching. Laten we afscheid gaan nemen van je dieet mindset, zodat je trots op je lijf wordt en rust in je hoofd krijgt. Let's go! Welkom bij aflevering 166. Waarom blijft overeten aanlokkelijk, terwijl je weet dat je je beter voelt als je het niet doet? Nou, dit was een concrete vraag afgelopen week van een van mijn cliënten in een 1-op-1 traject. In haar voorbereiding voor onze call van hoe zit ik precies en wat doe ik eraan? Nou, ik vond het nogal een goede vraag en ik kan me voorstellen dat jij het je ook wel eens hebt afgevraagd. Je ziet jezelf soms toch iets eten terwijl je eigenlijk weet, hey, ik voel me eigenlijk beter als ik dit niet doe. En toch kun je het niet helemaal tegengaan. Nou, dat is waar ik het over wil hebben en ik ga er lekker meteen induiken. Ik begin met het korte antwoord en dan geef ik je daarna het lange antwoord. Nou, het korte antwoord op de vraag waarom het aanlokkelijk blijft terwijl je weet dat je je beter voelt is het niet, als je het niet doet, is omdat wel eten, wel ingaan op dat korte termijn verlangen, is instant bevrediging. Ja, dus zeker suiker is een instant dopamine shotje waardoor je je nu even lekker voelt. En dit is eigenlijk waar je oerbrein op aanstuurt. Ons brein bestaat uit drie onderdelen. Oerbrein is het oudste brein. En niet dat dat ouder is dan hoe oud jij bent. Maar wel in de ontwikkeling van de mens als soort. Ja, dat oerbrein is ook het sterkste, is ook het grootst. En dat oerbrein, en dat wij ook nog twee andere delen van ons brein hebben. Het deel waar je ook hele bewuste keuzes mee kan maken. En kan sturen, jezelf kan richten en focussen op waar je wel gelukkig van wordt en wat je wel wil doen. Dat is wat ons onderscheidt van bijvoorbeeld dieren. En ik moet hier nogal eens geregeld aan denken, omdat ik heb een hond en die eet letterlijk alles wat ze tegenkomt op straat. Is ook al meerdere keren daar al ziek van geweest, maar leg dat linkje niet. Ja, dus die instinct is altijd nu eten. Wat ze ziet is wat ze ook meteen pakt. En er is verder geen besef van, dit is niet zo handig. Nou, dat is dus even het korte antwoord van, het is een korte termijn verlangen met een korte termijn bevrediging en je oerbrein stuurt je daarop aan. Ja, om voor dat nu te gaan. Dus dat is van, waarom blijft dat aanlokkelijk? Nou, dat is omdat het zo werkt in je brein. Vervolgens het langere antwoord, en dit is altijd een flauwe, en dat is, het ligt eraan. Ja, er zijn een heleboel nuances en opties, et cetera. En ik ga proberen het je zo goed mogelijk uit te leggen. Als je weet van jezelf, van overeten blijft aanlokkelijk. Maar als ik dat doe, voel ik me er schuldig over. Of mijn lichaam reageert er niet lekker op. Of ik haal mijn doel uiteindelijk niet. Dus ik val niet af en dan voel ik me niet lekker. Ik voel me niet lekker over mijn gewicht. Dus je weet dat het beter is van niet. En toch blijft het aanlokkelijk. Wat hier gaande is, is dat het sowieso een paadje in je brein is. En dat paadje is ontstaan doordat je dat gedrag vaak herhaald hebt. Ja, dat is eigenlijk gewoon wat een paadje in je brein is. Je hebt iets vaak gedaan of gedacht of gezien. In dit geval is gedrag, dus je hebt het herhaald. En dat maakt dat je brein dat weggetje, dus dat gedrag gaat automatiseren. Nou, dit overeten, laten we het zo gewoon noemen. Dat komt altijd voort uit gewoonte, overtuiging of emotie. Om de vraag dus daadwerkelijk te kunnen beantwoorden, wil je dus weten waarom je eet. Wat is de aanleiding, de trigger van jouw wil om iets te eten te pakken terwijl je lichaam nergens om vraagt? Of om door te eten terwijl je al verzadigd bent? Ja, dus dat is echt een goede om je af te vragen. Als je het antwoord op deze vraag, maar je afvraagt, maar hoe zit het precies? En vervolgens ga je kijken, welke rol vervult dit eten? Ja, welk gevoel geeft het je? Is het dat je iets te doen wil hebben? Is het omdat je wil ontspannen? Misschien wil je jezelf even een opkikker geven voordat je een lastig klusje doet. Even iets eten en dan ga je X, Y, Z doen. Misschien is het wel dat je erbij wil horen. Dus dat je eet omdat anderen ook eten. En dat je niet te moeilijk wil doen of je wil gewoon gezellig meedoen. En nou, je wil erbij horen. Misschien is het een beloning na een lange dag. Of misschien een beloning. Dus dat je jezelf iets gunt na een dag waarin er veel van je gevraagd werd. En waarin je veel van jezelf vroeg ook. Of is het, en daarna komt het deze lange opsomming, is het een manier om uit te checken. Ja, dus om jezelf te verdoven en niet te hoeven nadenken. Het kan van alles zijn. Maar als je dat weet, dus als je weet wat tussen aanhalingstekens het probleem is, dan kun je een oplossing kiezen die er beter bij past dan benzine stoppen in die auto die al vol is. Ja, die metafoor gebruik ik vaak. Dus om eten te stoppen in een lichaam dat daar niet om gevraagd heeft. Want dat is wat je nu doet door bijvoorbeeld willen ontspannen op te lossen met chocola. Dus stel nou dat het, nogmaals, ik zeg steeds problemen, maar dat is echt tussen aanhalingstekens, dat het probleem is dat jij wil ontspannen na een lange dag. Dan is de rol die dat eten op dat moment vervult ontspanning en waarschijnlijk ook beloning. Nou, laten we dan even vanuit gaan dat de dag doorkomen, dat dat beloond moet worden. Ja, want dat vind ik eigenlijk ook een heel interessant onderwerp. Ervan uitgaande dat je zelf voor die dagindeling en het leven dat je leidt hebt gekozen. Maar dat zou denk ik een andere podcast moeten zijn. Omdat stellen dat alles in die end een keuze is, wat ik altijd leuk vind. Vooral omdat dat lekker gesprekken oproept, discussies. En dan bedoel ik niet ruzie-discussie, maar gewoon een oprechte verschil van mening en ideeën. Dus alles, ik stel alles is in die end een keuze. Maar misschien moet ik daar een andere podcast over nemen. Ja, dus of de dag doorkomen beloond moet worden. Ik denk dat je sowieso ontspanning verdiend hebt, omdat we dat massaal, dat we dat allemaal te weinig doen. Ja, dus als je te weinig ontspant, het is alsmaar druk, druk, druk en je bent moe, dan is het aanzienlijk lastiger om niet kwakkeloos de impulsen van je brein te gaan opvolgen, omdat je gewoon de energie niet meer hebt om dat bewuste zelf, dat mensenbrein, aan de slag te zetten. Ja, nou, of je die beloning verdiend hebt, is ook een vraag, want je hebt namelijk, hè, als dit gewoon jouw leven is, waarschijnlijk in grote lijnen gedaan waar je voor gekozen hebt. Ja? Nou, dat even als zijpaadje. Laten we dus even doen alsof beide nodig zijn. Dus de ontspanning en de beloning, nodig of niet, hè, we doen alsof. Het zijn in ieder geval verlangens die je hebt. Ontspannen en belonen. Nou, als je jezelf dat wil gunnen, ontspanning, beloning, is het dan fijn en is het helpend om dat in de vorm van overeten te doen? Want ja, als je zegt je pakt die chocola, die koekjes, die chips of wat dan ook, dan is dat een feestje in je mond, een smaaksensatie. En dat duurt dan een paar minuten en dan wil je meer. Ja, of het blijft er eigenlijk bij. Het is maar voor korte duur. En je weet dat dat niet aansluit, die chocola, die chips, bij wat je daadwerkelijk wil. Namelijk rust in je hoofd rondom eten, het liefst kilo's kwijt. Niet degene zijn die elke avond op de bank zit te snaaien. Maar je doet het toch. Nou, hoe komt dat? Nou, dat kan verschillende redenen hebben. Dus allereerst, wat ik net ook al zei, je wilt dus, voordat je dit verder kunt uitzoeken, wil je weten wat de trigger is en welke rol het eten vervult. Als je dat weet, dan weet je dus ook dat eten niet helpt en niet aansluit op het probleem. Nou, hoe komt het dan dat je het niet of niet altijd kunt tegenhouden? Nou, dat kan zijn, of wat er hier aan de hand kan zijn, is dat je brein je nog te snel af is. Ja, dus dat is bijvoorbeeld ook het geval wanneer je al iets gegeten hebt, het is dus al gebeurd, en dat je pas daarna denkt, ah shit, hè, heb ik toch weer wat, heb ik toch weer een paaseitje, dat was recent natuurlijk, of toch weer, weet ik het, wat in mijn mond gestoken, voordat ik het in de gaten had. Toch weer ja gezegd, iets aangepakt wanneer iemand je iets aanbood, dat soort dingen. Ja, dus je brein is je nog te snel af. Wat je dan te doen hebt, is je bewustwording vergroten. Dus je wilt erop gaan letten van, hé, wanneer gebeurt dit? Zodat je bewuster wordt. En zodat je kan, dat je steeds een beetje eerder kunt anticiperen op wanneer dit gebeurt. Dus als je er een paar keer tegen aangelopen bent, dat je al iets in je mond steekt zonder dat je het eigenlijk wilde, omdat iemand het aanbiedt en het zo snel gaat dat je al ja zegt het eet voordat je er erg in hebt. Als je dat een paar keer achteraf realiseert, ja, dan kun je er vanuit gaan dat het op een gegeven moment dat je het al door hebt als je het aanpakt en je hand uitsteekt. Ja, misschien stop je het alsnog in je mond. Gebeurt dat nog een paar keer, dan krijg je in de gaten, hey, wacht even, als iemand me iets aanbiedt, dan is dat al de mogelijkheid, de optie om een besluit te nemen. In plaats van achteraf te denken, hè, huh, wat is er nou gebeurd? Ja, dus dat je de bewustwording mist, is bijvoorbeeld een reden dat je het niet kunt tegenhouden. Een andere reden kan bijvoorbeeld zijn dat je nog te snel en te vaak meegaat met je gedachten, in plaats van te zien voor wat ze zijn. Ja, gedachten zijn gedachten en zijn geen actie. En wat ik daarmee bedoel, is dat je een gedachte kunt hebben en dat je dan niets kunt doen. Dat is een optie. Maar als je heel erg in je hoofd leeft, en zeker nogmaals als je het heel druk hebt, dan gaat je brein, je oerbrein het overnemen en dan heb je veel gedrag op de automatische piloot. Ik zal een voorbeeld geven over een gedachte hebben en niets doen, voor als je niet meteen helemaal weet wat ik daarmee bedoel. Simpele voorbeelden daarvan zijn dat je bijvoorbeeld je mond houdt als je partner of je kind of je collega iets doet waarvan je eigenlijk denkt, dit wil ik niet of dit is niet zo handig. Je wil misschien eigenlijk meteen een sneer of commentaar geven, maar je houdt je mond. Of misschien stoot je tenen, wil je vloeken, maar zijn er mensen bij waarvan je denkt, dit is niet, wordt niet gewaardeerd, dus je houdt je mond. Ja, dat zijn voorbeelden. En hetzelfde geldt voor denken aan iets lekkers dat in de kast ligt en gewoon blijven zitten. Terwijl je wel eraan denkt en misschien gedacht hebt, oh, zou wel lekker zijn. Observeer dat. Je hoeft daar niets mee te doen. Je kan gewoon die gedachte hebben zonder dat er vervolgens iets gebeurt. Ja, dus dat is wat ik bedoel met je kunt een gedachte hebben over iets en dan niets doen. Dus als jij nog niet genoeg geoefend hebt, nog niet getraind genoeg bent met hey, ik heb een gedachte en ik reageer niet meteen daarop, dan zou dat ervoor kunnen zorgen dat je toch nog geregeld overeet, terwijl je eigenlijk weet dat je beter voelt als je het niet doet. Wat verder goed is om te weten en wat ik vaker in de podcast zeg, maar volgens mij is de kracht van de herhaling hier van toepassing, is dat als je eenmaal overeet, je bent dat aan het doen of je hebt dat gedaan en je wijst jezelf daar vervolgens op af. Ja, dus je zegt lelijke dingen tegen jezelf van hey, nu val je nooit af, je bent dik, je kan het niet of dat soort dingen. Dan bestaat die kans is zelfs vrij groot, dat dat rotgevoel dat je jezelf geeft ervoor zorgt dat je nog meer wil eten. Zeker als je een emotie-eter bent. Of dat je in een fuck-it-mode schiet. Verder kan diezelfde afwijzing ook zorgen dat je denkt, oh, maar morgen doe ik het weer goed. Of maandag doe ik het weer goed. Of ga ik weer extra streng. Of wat dan ook. En dat je dus door die afwijzing en zeggen van, hey, joh, maar morgen ga ik, dit is stom, morgen ga ik er weer tegenaan, dat je daarmee spanning creëert rondom eten. Voor je brein is spanning rondom eten kan eigenlijk maar één ding betekenen. En dat is dat er een periode van schaarste aankomt. Of dat er schaarste is. En dus zal ook je oerbrein aansturen op overeten. Verder, ja, in het rijtje goed om te weten, is dat als de druk, ja, jouw stress zo hoog is, dat je brein op standje overleven staat. Ja, het is alleen maar gaan en je staat stijf van de cortisol. En het is echt een beetje overleven in hoe druk je je leven ervaart. Dan heeft je oerbrein het ook grotendeels overgenomen. Ja, dus die gaat zoveel mogelijk processen automatiseren. En vanuit dat eigenlijk semi-onbewuste gedrag is het bijzonder lastig om bij te sturen naar wat je daadwerkelijk wil en om bewust te blijven. Ja, ik zei dat net al even. Rust en ruimte is dan eigenlijk, als je dit herkent, is dan eigenlijk het eerste wat je wilt doen. Ook al, of misschien juist, hè, dus eigenlijk, als je voelt dat je daar geen tijd voor hebt. Als je zoiets hebt van, hey, ik heb geen tijd om te schrijven. Ik heb geen tijd om even rustig een wandelingetje te maken. Of mijn gedachten op welke manier dan ook te ordenen. Dan is dat juist een teken dat het nodig is. En dat je in oerbrein zit en dat je eigenlijk niet volledig zelf in control bent. Maar dat je oerbrein, het deel van je brein dat alles doet om energie te besparen. En vanuit korte termijn verlangen en niet om jou gelukkig te maken. En die herhaalt dus eigenlijk dingen die je al eerder gedaan hebt. Ja, want het is automatiseren. Hey, voorheen deden we dat zus en zo, gaan we nu weer doen. Dat is waar je dan in zit. Ja, dus als jij onder piek stress zit en iemand bent die bij wijze van spreken 's nachts wakker schrikt en dan niet meer verder kan slapen, wat daar echt altijd een heel opvallend teken van is, dan is het bijzonder uitdagend eigenlijk daarbovenop om veranderingen in je eetpatroon te willen doorvoeren. Dus zorg dan dat je eerst gaat schrijven, dat je wat rust en ruimte creëert in je hoofd, maar ook in je agenda, zodat je van daaruit een eerste stap kan zetten richting, hey, oké, er is ruimte. Ik kan weer zelf goed nadenken en ik ben weer in control over of ik reageer op een gedachte, ja of nee. Dan kun je van daaruit verder gaan, want anders is de kans inderdaad, wat ik zeg, groot dat je in oude patronen blijft zitten. Nou, verder, de derde en de laatste in het stukje van wat is goed om te weten wat dit betreft, is dat veranderen, je relatie met eten veranderen, dat een proces is. Ik weet niet of je ooit, de meeste mensen hebben dit ooit al een keer op een opleiding ergens gehad, is dat je van, als je iets nieuws gaat leren, dan ga je van onbewust onbekwaam uiteindelijk naar onbewust bekwaam. Ja, dus je gaat van onbewust bekwaam, dat betekent van, hey joh, ik weet iets niet, maar ik weet ook niet dat ik het niet weet, dus dat is prima. Vervolgens ga je naar dat je bewust onbekwaam bent, namelijk je weet dat je iets niet weet. Vervolgens, volgende fase, als je door blijft oefenen, kom je in dat je weet dat je het weet. Maar dat gaat nog allemaal heel bewust en vraagt veel aandacht. En vervolgens ga je dat het onbewust bekwaam is en dat het gewoon, in dit voorbeeld, goed eten, niet overeten, eten in lijn met hoe je het graag wil voor jezelf, dat helemaal vanzelf gaat. En het is een proces, dus het zou zomaar kunnen als jij in overeten schiet, dat je eventjes bewust onbekwaam bent en besef je dus dat ook onderdeel van het proces kan zijn. Ja, het is niet zo dat als je besluit, hey, ik ga in lijn met mijn hongergevoel eten en ik laat zelfzorg de rode draad zijn, dat je dat dan als een knop kunt omzetten en dat het dan hop, patsboom, dat het dan geregeld is. En dat is wel een beetje wat we verwachten, terwijl ik denk dat iedereen, dit wat ik net uitleg over dat onbewust bekwaam, et cetera, als je dat eerder gezien hebt, dan zeg je, ja, logisch, dit is hoe het inderdaad werkt als ik een nieuwe vaardigheid leer. Alleen als het dan aankomt op afvallen en een relatie met eten veranderen, dan verwacht je dat je dat zomaar in één keer door bij wijze van spreken te lezen of een paar podcasts te luisteren, dat je dat kan. Nee, zo werkt het natuurlijk niet. En ik denk ook dat je dat weet. Dus wees iets geduldiger met jezelf en niet te streng. Nou, waarom het verder aanlokkelijk blijft, is dat het je ook iets oplevert. Ja, een mens komt in actie, dus die gaat ook eten als het iets oplevert. Dus dat is weer puur dat dopamine shotje, dat lekkere gevoel, et cetera. Maar waarom ik het, en dit zei ik net al, waarom ik het nog een keer wil noemen, is omdat ik laatst een cliënt sprak over dit onderwerp ook. En dat zij iemand is die altijd iets te doen moet hebben. Ja, dat heeft ze vanuit haar jeugd meegekregen. Van, hey joh, als ik maar meehelp, als ik maar dingen doe voor mijn ouders, in het huishouden, voor broertjes, zusjes, familie, et cetera, dan krijg ik daarvoor liefde en erkenning. Ja, los van dat ze dat misschien op andere manieren ook kreeg en dat die ouders het beste voor haar wilden, et cetera. Maar dit is hoe dat in onvolwassen kinderbreintjes vaak gaat. Ja, ergens valt je iets op van, hey, als ik dit doe, dan word ik gezien. Als ik dit doe, voel ik liefde. Krijg ik die spreekwoordelijke aai over mijn bol. Ah, dan ga ik daar meer van doen. Ja, nou, voor deze cliënt, en misschien kun je hier eens over nadenken, hè, of je iets weet van jezelf. Van, hey, als ik dit deed, dan werd ik gezien en voelde ik me geliefd. En vaak zit dat dan in patronen die je nu nog steeds ook hebt. Ja, dus misschien ben je heel zorgzaam, misschien ben je heel zelfstandig. Voor mij is het altijd geweest dat ik kreeg de spreekwoordelijke aai over mijn bol als ik dingen zelfstandig deed, niet te veel tot last was en mezelf vermaakte. En nog steeds, hè, dus dat maakt dan uiteindelijk dat je dat gaat doen. Zo van, hey, zo word ik gezien, ervaar ik liefde. En op die manier wordt het een kracht van je. Dus daar kun je een beetje in kijken waar het hem in zit als je dit niet van jezelf weet. Zo van, hey, waar ben jij heel goed in? En zou het kunnen dat heel natuurlijk voelt, maar dat is ontstaan zoals ik net heb uitgelegd. Nou, deze cliënt dus, die moet altijd iets te doen hebben. Ja, is ook haar kracht dus, want die regelt alles en dat is zelfs nu onderdeel van haar werk. Dingen regelen en ontzorgen, et cetera. Maar wat gebeurt er nou nu in werk en thuis, gezien omstandigheden, heeft ze relatief weinig te doen? En omdat dit patroon vanuit haar jeugd ontwikkeld is, ja, het wordt ook wel eens een overlevingsmechanisme genoemd, is het niets doen of weinig te doen hebben voor haar brein levensgevaarlijk. Ja, dus in dat onvolwassen kinderbrein heeft ze opgeslagen. Met haar onvolwassen kinderbrein heeft ze opgeslagen van... Hey joh, als ik bezig ben en nuttig ben, dan ontvang ik liefde en erkenning. Nou, dat betekent dat dat brein heeft geregistreerd dat als je dat niet doet, dat je geen liefde en erkenning krijgt. En als je een kindje bent, heel klein natuurlijk, dan zou het zomaar kunnen betekenen dat je het niet overleeft. Ja, dus daar komt dan dat gevoel vanaf van, oh ja, ik moet altijd iets te doen hebben dat zij ervaart. Nou, ik zei al even, het is nu rustig in haar leven. En wat denk je dat ook iets te doen is? Eten en overeten. Ja, dus dit is ook wel een voorbeeld van, hey joh, je moet echt, het loont echt de moeite om te kijken van, hey joh, waarom eet je eigenlijk? Ja, ander voorbeeld, ik zal hem wat kort houden. Een andere cliënt die de onbewuste overtuiging had, want dit is een 1-op-1 cliënt, dus ze zijn hier samen, hebben dit ontdekt, dat haar onbewuste overtuiging was dat niet mee eten met spontane vriendenavonden of familieavonden of met de buren of wat dan ook, spontane avonden en dan niet meedoen met pizza bestellen, patat bestellen of barbecues of ongezond eten, et cetera. Dat niet meedoen, dat aanstellerij was. Ja, dus niet meedoen terwijl ze dat eigenlijk zelf niet wilde of liever iets gezonds at of misschien eigenlijk helemaal niet zo'n zin had om te eten. Dat maakte eigenlijk dat ze zichzelf daarop afwees. Want ze wist heel goed van, hey, die vrienden vinden daar eigenlijk, of en die familie, die vinden daar niet zo heel veel van. Ik vind zelf dat ik dan eigenlijk moeilijk doe. Nou, als jij dus de overtuiging hebt dat niet meedoen moeilijk doen is, en je vindt daar van alles van, ja, dan is het dus niet zo gek dat je toch geneigd bent te overeten, terwijl je weet dat je je beter voelt als je het niet doet. Dus zie je, door deze beide voorbeelden ook en alles wat ik net genoemd heb, dat overeten niet overeten gaat. En dat je dus wil weten, dat je erachter wil komen wat de trigger tot overeten is, zodat je daarmee aan de slag kan. En dat betekent trouwens helemaal niet dat je uren, weken, maanden bij de psych op de bank hoeft, hè? Want weten dat je in bepaalde situaties geneigd bent een bepaald gedrag te vertonen, is genoeg om te veranderen. Ja, je kunt dan vervolgens gaan anticiperen op die trigger. Ja, dus als je steeds, wat ik net ook al zei, als je steeds merkt van, hey, in die situatie doe ik steeds dit, dan gaat het je uiteindelijk, als je weet wat je liever zou doen in die situatie, als je een plan klaar hebt, dan gaat het je uiteindelijk lukken om steeds iets eerder te anticiperen als die trigger plaatsvindt. Om dat steeds een stukje naar voren te halen, dat op een gegeven moment als die trigger komt, je denkt, hey, dit is mijn trigger, ah, normaal doe ik dan dit. En nu kies ik heel bewust voor dat. En het is wel belangrijk dat als je hiermee gaat oefenen, zo van, hey, oké, normaal doe ik altijd dit en ik ga nu iets anders oefenen, dat je dat liefdevol doet. Dus dat je dat doet vanuit jezelf coachen en begeleiden. Ik heb het de laatste tijd ook vaak over bemoeder jezelf maar. Ja, want die vriendin, ik krijg dan toch vaak de feedback van, ja, die vriendin die is ook een beetje soft en ik ben bang dat het dan allemaal een beetje zijig wordt en dat er geen actie komt. Dit mag best een beetje stevig, maar liefdevol stevig. Je kunt stevig en liefdevol zijn, zeker als je bang bent dus dat liefdoen gelijk staat aan dan maar toegeven aan overeten. Nou, bedenk ook dat je oerbrein dus geen verandering wil en dat afwijzing, ja, dus echt dat waarom doe ik dit in plaats van hey, waarom doe ik dit eigenlijk? Dat indirect aan kan zetten tot overeten. Ja, als jij zelf een rotgevoel geeft. Nou, dit heb ik net ook al gezegd. Ga ik niet herhalen. Yes? Nou, lang verhaal iets korter. Het antwoord op de vraag waarom overeten aanlokkelijk blijft terwijl je je beter voelt als je het niet doet, is het ligt eraan. Onderzoek je trigger. Bedenk wat je eigenlijk zou willen doen als die trigger afgaat. En ga vervolgens oefenen en zie dat echt als het leren van een vaardigheid. Er is geen knop. En bedenk je dat een beetje lol om jezelf helpt. Denk, ah, dat malle brein van mij. Of, hey, daar ben ik weer op dat paadje. Haha, logisch, want ik doe dat al zo lang. Ja, een beetje compassie goes a long way. Zeker omdat dat paadje van overeten ergens ontstaan is. En op dat punt in je leven was dat voor jou jouw copingmechanisme. Er is geen reden dus om in het hier en nu jezelf af te fakkelen. Omdat je dat ooit op die manier nou ja, gehandeld hebt. Ja, dus als je je herkent in de vraag van het onderwerp van deze podcast, weet dan ook dat in die vraag, hè, van waarom blijft het aanlokkelijk, terwijl ik het beter weet, dat daar dus ook eigenlijk een beetje die, oh, waarom doe ik dat in zit. En dat is frustratie en afwijzing. Eigenlijk zeg je daarmee, waarom kan ik dit niet? En als je jezelf dat op die manier afvraagt, dan gaat je brein je van antwoorden voorzien die zeggen van, hé joh, hier en hierom kun jij dit niet. Waardoor je je rotter voelt. Terwijl als het een oprechte, vriendelijke en onderzoekende waarom-vraag is, van hé, interessant, waarom doe ik dat eigenlijk? Dan is de vraag dus eigenlijk, hé, waarom doe ik dit eigenlijk? En dan komt er zeer waarschijnlijk een antwoord omhoog waar je wel iets aan hebt. Ja, dus je ware behoefte. En dat is info waar je iets mee kan. Yes? All right. Nou, dat was hem voor vandaag. Als je nou het proces van overeten bij de kern aanpakken, stap voor stap wil doorlopen, zodat je niet overweldigd raakt en ook doorzet als het lastig wordt. Ja, en dat je geholpen wordt in bereiken wat ik net aangaf, wat ook met die cliënt het geval is. Maar je wil dat doen op een manier dat het niet groot en veel voelt, maar stap voor stap, zodat je elke week te horen krijgt wat je precies moet doen. Dan is de Do It Yourself Academy, mijn programma, dat je kunt doorlopen in 16 weken, echt iets voor jou. Je kunt er direct mee beginnen. Je houdt onbeperkt toegang. En dan word je echt eigenlijk aan het handje meegenomen en hoef je alleen maar de stappen daarin te volgen om zo begeleid te worden in het veranderen van die relatie met eten. Het enige wat je hoeft te doen is te komen opdagen. Nou, ik zal de link in de show notes zetten. Als je erbij bent, er zijn elke maand Q&A's, dus je kunt per direct starten. En als je vragen hebt, kun je die ook stellen in de Q&A's maandelijk. Die neem ik altijd mee. Als je er niet bij kan zijn, kun je het terugluisteren. Dus daar is ook echt ook nog een stuk persoonlijke begeleiding bij. Nou, mocht je daar ooit vragen over hebben, stuur me vooral een DM via Instagram of een mailtje. Ja, alle linkjes staan straks in de show notes. Ik dank je voor het luisteren en ben er volgende week weer.